Welkom bij de podcast van Experts uit de Kleren. Vandaag zit ik met Joost Lindeman. Joost, ik zie je als een echte innovator in traditionele markten. En jij bent opgegroeid binnen Barry Callebaut.
Ja, goed. Ja, dankjewel, Nico. Goed om hier te zijn. Ik heb inderdaad 6 jaar gewerkt bij Barry Callebaut. Mm-hmm. En daarin verantwoordelijk voor een van hun 2 global merken, Cacao Barry. En dat was ook mijn eerste ervaring echt in de wereld van de food, van de chef. Dus een B2B bedrijf. Dus inderdaad gefocust op premium chocola.
Ja, en wat nu ben je betrokken bij Be Better My Friend. En ja, eigenlijk in een wereld waar chefs echt smachten om volle boter van dierlijke productie. Ben jij bezig om dat op een natuurlijkere manier te gaan doen? Natuurlijk. Een wat betere manier voor het milieu.
Ja, klopt. Dus we zijn echt gefocust op de wereld van de patisserie. Een interessante van de patisserie, dat het... dus denk aan croissants, cakes, cookies. Dat je, als je kijkt naar dat segment, is dat enorm afhankelijk van dierlijke ingrediënten. Denk aan boter, denk aan creams, denk aan eieren. En wij vinden eigenlijk samen met mijn partner, Marieke van Beurden, dat eigenlijk niet meer van deze tijd is. Het is eigenlijk sinds de middeleeuwen niet veranderd, de basisingrediënten van de patisserie. Maar de wereld is wel enorm veranderd. En dat, deze gedachtegang was eigenlijk de basis van het bedrijf Be Better My Friend, wat wij eind 2021 opgericht hebben.
Ja, en nou vind ik jou echt iemand die echt een innovator is in de traditionele markt. Maar hoe kom je nou achter, hoe kom je nou bij om dat te gaan doen? Want heel veel mensen denken, ja, dat gebeurt wel een keertje.
Nou, het was niet ons initiële idee om echt zelf een plantboter te ontwikkelen. Het is gebeurd eigenlijk eind 2019. Heeft Marieke van Beurden mij benaderd. Zij was toen pastrychef consultant. En toen was ik nog in dienst van Barry Callebaut als global director van Cacao Barry. En zij wilden een boek maken over patisserie. En ze zocht sponsorship geld. Ik wilde haar wel sporten met geld. Maar wel met 2 voorwaarden. 1 was het moest vegan patisserie betreffende. En 2 om ook een food scientist te betrekken. Om ook chefs te kunnen onderwijzen hoe het anders is om met plantaardig vet in plaats van met dierlijk vet te werken. Dus dat was eigenlijk de basis. Dus helemaal niet het idee om een eigen bedrijf te starten. We hadden toen wel in die hoedanigheid van Cacao Barry zagen we wel langzamerhand een trend ontstaan naar meer plantaardig, vegan. Maar het was nog vrij fragiel. Maar ik geloofde wel dat het een toekomst was. En uiteindelijk is toen Marieke daarmee gestart. 3 maanden later tot de conclusie gekomen dat er geen goed alternatief is om dierlijk boter te vangen. Oftewel, je moet compromis maken op smaak, op workability, op kwaliteit, op prijs. En ik was inmiddels Cacao Barry verlaten als bedrijf zijn. Ik was ook consultant geworden. En toen kwam COVID. Dus opeens hadden wij heel veel tijd, geen werk en een idee. Waarbij we tegen zeggen van waarom gaan wij niet zelf de juiste, perfecte plantaardige boter ontwikkelen om de dierlijke boter te kunnen gaan vervangen in de patisserie. Dus dat is eigenlijk het basisprincipe geweest om het bedrijf te starten.
Ja, je zegt wel iets interessants, want je zegt eigenlijk dat COVID een van de redenen is dat jullie daar heel veel tijd aan hebben besteed.
Ja, want we hadden tijd. Klopt, ja. Fijn tijd.
Dus als je wil innoveren in een traditionele markt, dan heb je COVID nodig.
Ja. Nou ja, kijk, de ideeën staan natuurlijk overal. Maar uiteindelijk, ik denk dat iedereen heeft goede ideeën. Alleen ideeën daar zelf, daar koop je niks mee. Dus ze zeggen altijd wel bij start-ups, dat eigenlijk mensen op bepaalde niveaus naar de waarde van een start-up kijken. Eerst een idee. Maar dat heb je eigenlijk weinig punten mee, want iedereen heeft ideeën. 2 is concept. Dus hoe vertaal je een idee in een concept? 3 is echt een tastbaar product te hebben of een service. En het 4e niveau is dat je echt al een product hebt of service wat zichzelf bewezen heeft en ook daadwerkelijk verkoopt. En op die manier, kijk, wij waren vrij snel wel achter dat plantboter wel een toekomst had. Het is natuurlijk, als je kijkt naar patisserie, 50% van de ingrediënten is gewoon dierlijk. En dat was een enorme, natuurlijk nog steeds, en het wordt alleen maar groter aan het worden, een urgentie naar carbonreductie. Dus het is een basisproduct. Wat wel, denk ik, waar je wel toekomst in zag. Ja.
En dacht je van tevoren nadat het gaat lukken? Of, want ja, die patisserie is natuurlijk ook best wel een traditionele markt. Dit heet niet voor niets roomboter croissant.
Ja, ja. De eerste uitdaging die we hadden natuurlijk is om het juiste product te vinden. Hè? Dat je een product hebt, want boter is... Ja, het is een reden waarom chefs boter enorm waarderen als ingrediënt zijn. Hè? Als je kijkt naar patisserie, anders als bijvoorbeeld in de keuken... waar mensen in restaurants allerlei recepten maken. Patisserie is chemie. Een boter heeft een unieke propositie dat het werkt in allerlei ingrediënten, processen, applicaties. Zodat pastry goed ingrediënten met elkaar mixt, dat goed stabiel blijft. Dat geeft enorm veel eisen aan een goede vervanging voor boter te vinden. Dus wij zijn ook daarom 1,5 jaar bezig geweest, een recept ontwikkelen. We hebben 23 recepten continu moeten testen. In eerste instantie bij Marieke zelf thuis, de KitchenAid, samen met de food scientist. En uiteindelijk... Ja, bij het zoveelste recept konden wij niet verder ontwikkelen. Toen hebben wij een productiepartner benaderd om het ook industrieel te kunnen gaan doorvertalen. Dus we hebben natuurlijk 1,5 jaar een enorme onzekerheid gehad over kunnen wij het juiste product vinden. Maar gedurende het hele ontwikkelingstraject zijn we altijd heel nauw betrokken geweest. Of hebben heel veel chefs betrokken. Dus we hebben wel continu feedback gekregen die ons wel het geloof gaf dat ja, dit is wel een toekomst die gaat komen.
Wat zijn nou dingen waar je echt op, als je achteraf kijkt, zeg maar, je bent die markt ingedoken, je hebt een alternatief bedacht. Wat zijn nou dingen waar je op zou letten als je nu zo'n markt zou betreden? Van doe ik dit wel of niet? Waar zou je dat nu al beoordelen?
Nou, ik denk het belangrijkste is, je wil zo snel mogelijk het gevoel hebben van, is er een markt voor? Dus je gaat zo snel mogelijk, denk ik echt, en we hebben natuurlijk een achtergrond in patisserie, dus we kennen heel veel chefs. Dus die hebben we altijd van dag 1 betrokken. Dus dat is wel een fundamenteel basis. Hè? Dat je wel het geloof krijgt van ja, er is markt voor. Dus we hebben heel erg interactief eigenlijk met de markt ontwikkeld. Dat denk ik kan ik iedereen wel aanraden. Hè? Hoe vroeg je in het proces zit om te innoveren, hoe makkelijk het is om bij te sturen. Terwijl als je alles zelf gesloten doet in je isolatiekamertje, dan kun je tot hele vervelende verrassingen te komen staan. Dus ik denk openheid en snelheid is belangrijk met innovatie en continu testen.
En wat zijn redenen geweest voor die chefs om te zeggen, nou weet je, ik haak hier aan, ik vind dit ook belangrijk? Of was dat geloof helemaal niet?
Chefs zijn altijd wel bezig met innoveren. Ze zijn altijd wel bezig met nieuwe smaken, met nieuwe applicaties. Hè, omdat het een vrij ook competitieve omgeving is. Dus ze zijn continu met onderscheidendheid bezig. En daarnaast werd sustainability. Gewoon echt, duurzaamheid werd steeds belangrijker. Vanuit bedrijf zijnde, vanuit eigen geloof zijnde. Dus je zocht ook wel die mensen die daarin ook, de vooruitstrevende chefs, die al daarover spraken, zeg maar, die daar aan bezig waren.
Was dat een uitdaging of was het gewoon binnen no time, yes, let's go?
Nou, in die zin was boter een uitdaging. Kijk, als je kijkt naar de wereld van duurzaam eten, dan is er natuurlijk enorme stappen gemaakt met vlees, met melk. En dat zijn nog categorieën, zijn vele malen groter denk ik, en zichtbaarder ook. Hè, als je kijkt hoe die schappen veranderd zijn de afgelopen jaar in supermarkten, dat is gigantisch. Dat is in boter veel minder. En waarom? Omdat boter natuurlijk... In de patisserie is boter verstopt. Het is een ingrediënt wat gemixt wordt met alle ingrediënten. Terwijl een plantaardig vlees of een plantaardig melk, dat is een directe consumptie. Dat is veel tastbaarder, veel zichtbaarder. En daar denk ik ook daardoor veel sneller in de acceptatie. En een noodzaak bij mensen om dat te gaan proberen. Dus boter, we zijn nu 1,5 jaar op de markt. En ik denk de grote uitdagingen, ik denk dat er 3 grote uitdagingen zijn om mensen die verandering te doen laten. 1 is traditie, wat je al eerder aangaf. Boter is gewoon, mensen zijn ermee opgegroeid, mensen zijn ermee onderwezen als chef zijnde. Het is een fundamenteel ingrediënt in patisserie. Dus ja, wat goed werkt, waarom zou je het gaan veranderen? Dus dat is het eerste, je wil mensen die traditie eigenlijk doorbreken door aan te geven van ja, is dit echt nog wel een product wat in de toekomst, wat toekomstbestendig is. Twee is de angst om recepten te moeten gaan veranderen. Als je kijkt naar de wereld van de patisserie, nou, mede door COVID en dergelijke. Maar er is gewoon een schrijnend tekort aan chefs. Personeel, ingrediënten zijn heel duur geworden. Dus ze hebben geen tijd, kennis of dan wel mensen om alle recepten te kunnen gaan veranderen. Dus daarom was het ook voor ons heel belangrijk om een alternatief te ontwikkelen dat echt één op één vervangbaar is. Hè. Dus 100 gram roomboter is 100 gram bibetterboter. Nou, maar dat is onder educatie. Dus dat is ook een drempel die je moet overstappen om zeg maar mensen mee te krijgen. En de derde barrière die we met name meemaken is de angst om huidige klanten te verliezen. Want opeens ga je plantaardig worden. Terwijl roomboter ook voor consumenten een hoge kwaliteit perceptie heeft. Maar dat is nu langzamerhand eigenlijk meer aan het veranderen van als je niet naar plantaardig gaat, dan ga je juist heel veel business opportuniteiten missen. En dat de groep van flexitarians, de groep van mensen die bewust kiezen, die toch meer kijken naar duurzaamheid, steeds meer aan het groeien is. Dus dat is eigenlijk een beetje de tijd is meer en meer een beetje in ons voordeel aan het werken, dat het eigenlijk gaat naar de noodzaak om carbon te gaan reduceren. Maar ook om als business te groeien, maar ook om je interne motivatie te sporten van de noodzaak tot verandering.
Ja, ik hoor jou dingen zeggen dat je echt al de bezwaren weet die er binnen de doelgroep zijn. Ja. Hoe weet je nou van tevoren van ja, maar die bezwaren, daar gaan we doorheen komen? Of wist je dat niet?
Ik denk dat, kijk, het voordeel, wij zijn geen twintigers. Dus we zijn, ik ben al bijna 50, Marieke 40. We zitten gezamenlijk hebben wij 30, 40 jaar ervaring in de wereld van de patisserie. Dus wij schieten niet met losse flodders. Dus we kennen goed die markt, de trends, de mensen, de distributeurs, de chefs. Dus we hebben altijd al een hele goede voeding en voeling gehad met wat er speelt in de markt. Dus de brief die wij voor onszelf maakten van waar we moeten een goede plantboter aan voldoen, is een combinatie van al die jaren ervaring en instinct over waar de wereld toe gaat. En dat toe te passen. Dus we wilden een boter die echt heel puur is, heel schoon is, heel low process is. Want dat zijn groeiende voorwaarden. Je wil, als je een plantaardige boter hebt, dan wil je niet opeens iets gaan toevoegen aan een heel mooi stukje taart. Hè, met chocomel, een prachtig chocolade, dat je dan volstopt met allerlei E-nummers. En dat ze, dus je wil het zo schoon mogelijk houden. Het moet werken zoals boter, want we wisten ook van, ja, chefs die hebben geen tijd. Hè, die, dus je moet het heel makkelijk maken. En ik denk dat, of het nou boter is of elke andere innovatie die je brengt, convenience is een van de grootste drijfsferen om mensen te overtuigen.
Ja, dus in plaats van mensen echt te moeten overtuigen, hebben jullie alle bezwaren weggenomen? Want dat hoor ik eigenlijk meer van.
Eigenlijk, 100
gram,
eigenlijk ja.
Oké, okay, hier is ook dan zorgen wij dat het ook 100 gram is.
Nou ja, kijk, de eigenlijk een van de belangrijkste, denk ik, overtuigings om een innovatie te doen slagen, is dat je eigenlijk, wat zeggen, de key pain wegneemt. Dus wat zijn de kernpijnpunten? En als je dat met een product of service kunt tackelen, dan heb je meteen aandacht. Hè? En in principe, niemand zit te wachten op iets nieuws. Ja, dus we hebben een prachtige pitch, één op één vervanging van roomboter. Het leidt tot een betere smaak. Je bespaart 79% carbon. Je hebt een groter bereik. Dus allemaal plus. Dan nog willen mensen niet gaan veranderen. Dus mensen zitten niet te wachten op je innovatie. Maar dus je moet in die zin een behoefte gaan creëren. Of dan wel een probleem oplossen. En dan heb je ze aandacht. En wij hebben met name inderdaad deels een probleem opgelost. Want we moeten meer duurzaam gaan worden. En daarmee ook die behoefte dat wij ook een oplossing bieden die heel makkelijk is om dit te gaan doen.
En
dan nog gaat het niet vanzelf.
Nee, maar wat ik hoor zeggen is dat eigenlijk al die bezwaren, ja, dat vind ik heel knap wat jullie hebben gedaan, dat jullie al die bezwaren dus hebben weggenomen. Want ik kan me voorstellen toen jullie net begonnen waren, dat die boter niet één op één vervangbaar was. En dat jullie heel veel productinnovaties nog moesten doen om te zorgen dat, dat iemand dat zonder bezwaar eigenlijk
klopt.
Kon kopen bij jullie of kon integreren in zijn werkwijze.
Ja.
Maar heel veel mensen maken een nieuw product en die denken dan, ja, maar de hele business moet nu overgaan op mijn product en hun werkwijze aanpassen, want dit product is zo goed. En jullie pakken het eigenlijk totaal anders aan.
Ja, dus wij willen het zo makkelijk mogelijk maken. Maar inderdaad wel, hè, eigenlijk wat wij willen guilt-free pleasures. Hè, dus patisserie is van indulgence, van genot. En dat willen wij zo makkelijk mogelijk maken, maar ook met een goed gevoel. Hè. Maar inderdaad, het maakt het zo makkelijk mogelijk. Dus ook qua prijs is het vergelijkbaar of zelfs goedkoper dan boter. Want mensen praten natuurlijk allemaal over duurzaamheid en we willen allemaal goed doen voor deze wereld. Maar uiteindelijk willen mensen niet voor betalen. Dat is ook een realiteit wat waar is. Dus ook dat.
Dus mensen willen alleen maar duurzaamheid als het hun goed uitkomt.
Ja, vaak is het wel zo. Kijk, er zijn natuurlijk altijd idealisten en
een paar, ja.
Maar uiteindelijk zijn we ook vrij egoïstisch. Dus de buurman doet alles verkeerd en wij doen alles goed. En nogmaals, het is wel aan het veranderen, maar het is een combinatie van overheden, bedrijven, consumenten. Met z'n allen moeten een verandering maken. Maar ja, hoe hoger je de drempel maakt, hoe kleiner de kans is dat mensen ook het echt verschil gaan maken. En zeker ook, ik begrijp het ook, als je kijkt naar bakkers. Wij zijn gelanceerd ten tijde van COVID. Het is een wereld waar, en nog steeds, waar ingrediënten, ook door de oorlog met Oekraïne, opeens heel kostbaar werden. Personeel was niet meer te vinden. Bedrijven waren dicht. Dus hele nieuwe bedrijfsmodellen moesten gecreëerd worden. Transportkosten rezen de pan uit. Inflatie. Ik praatte met bakkers. Energiekosten. Die opeens een rekening hadden van 800.000 euro extra. Wat ze even moesten ophoesten. Dus je komt in een wereld puur aan het overleven is. En dan kom je met, maar wil je ook even mijn Be Better gaan proberen? Want het is heel belangrijk, duurzaam. En het is ook heel belangrijk. En de mensen vinden het ook heel belangrijk. Maar de eerste noodzaak was overleven. Kan ik mijn bedrijf overleven? Kan ik mijn personeel nog betalen? Kan ik überhaupt mensen vinden? Ja, dat was een hele uitdagende dynamiek om Be Better te gaan lanceren.
Ja, dat kan me wel voorstellen. Hey, wat is je nou echt tegengevallen bij de introductie van zo'n nieuw product op de markt?
Nou ja, wat ik eerder zei. Hè, op papier hadden we de perfecte pitch. Eén op één vervangbaar, goedkoper dan boter, betere smaak. Je hoeft geen recept te veranderen. Dus,
er is geen reden om het niet te doen.
En iedereen zegt, ja, beter voor de dieren, voor de plantjes. Voor de hele planeet met de carbonreductie. Dus het is allemaal eigenlijk helemaal goed. Maar mensen, ja, die veranderen niet. Dus dat is het grootste tegenval. Dus eigenlijk van dat je door, ja, heb je van interessant, ga ik kopen. Maar het echt gaan kopen zelf, dat is nog een ander verhaal. Dus het is continu en nog steeds. Continu duw. Het is 99 keer nee horen. En die honderdste keer dat je ja hoort, daar doe je het voor. Als bedrijf zijnde om toch die stapjes vooruit te maken. Het is continue consistentie, het doorzetten en het vooral niet persoonlijk nemen dat mensen nee zeggen.
En wat drijft jullie om dit te blijven doen?
Nou, ik leef altijd bij de... één, omdat ik echt geloof dat wij gewoon allemaal ons steentje bij moeten dragen om de wereld beter te maken, duurzaam. Dus het is een enorme, voor mij, persoonlijke drijfveer waar ik in geloof. Dus eigen kindje. Ik heb ooit was geloof ik Chef Talk, Netflix-serie. En dat was een Japanse chef, een streetfood artist. En die had voor mij een hele mooie zin, wat mij echt wel ook... wat ik echt ook wel naar leef en wat ik heel erg geloof. Het is better to be the head of a chicken than the tail of an ox. Dus ik heb mijn eigen toko. En dat is super gaaf om en al heb je je dagelijkse ups en downs, je rollercoasters en continue geldstress. Maar het is wel je eigen kindje. Het is fantastisch dat in Korea of Singapore of in Engeland chefs zijn die super blij zijn met je product. Dat je een oplossing biedt voor een noodzaak die steeds meer aan het groeien is. Dus daar doe je het voor. Kijk, ik ben ook iemand die... ik kan moeilijk, voor mezelf in ieder geval... ik kan niet mijn privéleven met mijn werkleven scheiden. Ik ben eenzelfde persoon. Dus ik moet altijd iets doen waar ik heel erg in geloof. En dat is iets wat ik doe.
Wat zou je nu anders doen als je het nu opnieuw zou introduceren in de markt?
Nou, ik denk meer echt nog, misschien nog wel echt meer focus. We zijn nu, hè, we zijn nu, we zijn onze strategie is eigenlijk geweest zo snel mogelijk in de grote patisseriemarkten positie claimen. Dus we zijn nu in 15 landen hè, in anderhalf jaar tijd. We zitten bij met 20, 23 distributeurs. Maar de meeste zijn echt nog heel pril aan het testen. Ik denk dat misschien in het begin nog wel echt meer moet focussen op 1, 2, 3 landen. Echt wel meer moet investeren om echt samenwerking met een paar grote partijen om toch sneller op meer impact te gaan, meer gefocust.
Dus in plaats van 20 landen proberen te doen, gewoon 3 heel goed?
Misschien wel. Andere kant, we zijn er nu. Hè, we zijn in de landen. en het is pril, maar we zijn nu wel een first mover. En er is absoluut een voordeel ook met de first mover advantage zijn. Dat je inderdaad echt de harten wint van de leidende chefs in een markt wat onherroepelijk richting duurzaamheid gaat. Dus het valt voor twee te zeggen, tijd zal het leren. We zijn anderhalf jaar nu echt in de markt. Ze zeggen altijd, weet je, een echte start-up, ik geloof dat 90% faalt. We zitten in de periode nu dat wij echt in de uitdagende de cashflow perikelen zitten. Dus we zijn, wat ik eerder zeg, we beginnen retractie te krijgen. We beginnen naar break-even te gaan. Allemaal in die zin echt nog wel met ons eigen geld. Dus we hebben nog geen investeerders. Wat dat betreft doen wij het denk ik best goed. En ik heb wel vertrouwen in dat we het wel gaan redden. Maar het is nog spannend.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar wat ik wel leuk vind om te zien. Ik ken je volgens mij nu al bijna 10 jaar, 9 jaar of zoiets. En ik heb je nog nooit zo sprankelend gezien als de laatste tijd dat je met Be Better My Friend bezig bent.
Ja, nou, ik klop jou ook eerder zeggen. Het is iets wat bij mijn hart ligt. Waar ik inderdaad echt je eigen baby aan het bouwen ben. En het is ook voor mij ook de markt waar we in opereren. Dus het is een heerlijk product. Hè. Het is de patisserie is een heerlijk segment wat gaat over passie, innovatie, mensen, creativiteit, duurzaamheid. Innovatie. Dus het heeft alles met zich wat mij ondernemen en wat een merk bouwen, supermarkt.
Ja, en we maken deze podcast omdat we mensen wat weer leren over innoveren in een traditionele markt. Nou is dit een markt met tradities, omdat er dus de tradities qua de namen volgens mij van de gerechten zijn al best wel traditioneel. De ingrediënten en zo zijn best wel traditioneel. Dus ik denk dat het daarom in deze markt nog echt zo is. Als ik het een beetje mag samenvatten, dan kom ik op dat je kopers eigenlijk direct moet gaan betrekken. Zeg maar je eindklant direct gaat betrekken in het innovatieproces. Dat je gaat proberen om alle bezwaren weg te nemen, waardoor ze eigenlijk gewoon geen nee meer kunnen zeggen.
Ja.
En dat je gigantische hyperfocus moet hebben in de dingen die je doet, omdat je gewoon niet alles aandacht kan geven. Dus liever 1 land vet goed dan 20 landen tegelijkertijd.
Ja, dat is nog een theorie. Dat valt voor alle twee wat te zeggen. Hè? Want kijk, uiteindelijk, we zijn heel gefocust. Want we hebben echt bewust gekozen om puur te focussen op B2B, patisserie. We zijn niet bezig met retail. Het is puur echt op dat segment gefocust waar wij echt een heel goed netwerk hebben. En dat is wel een van de redenen waarom we ook wel nu wel slagen maken. De focus is met name, denk ik, bedoeld inderdaad van konden wij al sneller, echt wel bijvoorbeeld met een paar grote partijen, al transitieslag maken. We praten best wel veel met grote partijen, maar dat zijn vaak trajecten van 1,5 jaar, voordat je überhaupt daar een zichtbaarheid gaat krijgen. Maar ik denk dat het is een continue uitdaging focus. Dat is denk ik een van de belangrijkste redenen waarom bepaalde start-ups slagen en andere niet. Focus is cruciaal. Dus we hebben heel gefocust op segment.
En wat ik interessant vind, ik zit daarover na te denken. Want ik denk, Tesla is natuurlijk ook in een best wel traditionele markt. Namelijk de autobranche, waarin iedereen naar brandstof teruggrijpt. En zegt, oké, dit is een auto. Hebben zij eerst geprobeerd, hebben ze echt die auto sexy moeten maken?
Ja, klopt.
Maar ik zit ineens te denken, jullie hebben de boter, met jullie de uitingen die jullie doen en zo, hebben jullie eigenlijk de boter ook sexy gemaakt in het product?
Onze achtergrond is echt inderdaad de patisserie en voor mij echt de chocola. Dus dat is echt het premium product eigenlijk, het meest dure product in een patisserie. En het is ook het product wat heel veel emotie heeft. In dat boter is eigenlijk echt een commodity. Het is een vet, het is een drager en het is eigenlijk ingrediënt.
Het is niet dat je pakje in de etalage zet en kijk, klopt. Dit zit erin.
Dus wij hebben inderdaad eigenlijk het spel van chocola gespeeld. Dus we hebben inderdaad, we maken het product een emotioneel product. En het interessante waar we nu in zitten, boter is eigenlijk nu, samen ook met creams of met eieren, is eigenlijk nu de schakel, een cruciaal ingrediënt om duurzaamheid duurzaam te worden. Dus eigenlijk is het ingrediënt veel belangrijker nu geworden voor patisseriechefs die die slag naar duurzaamheid willen maken. Dus wij laden het inderdaad met meer emotie, maar ook en daarom zijn we ook continu bezig ook met het ontwikkelen van recepten. Om ook te laten zien dat je ook kunt innoveren. Hè, een van de grote voordelen die we hebben als product zijnde is dat wij hebben bewust gekozen om niet de koeiensmaak boter en roomboter te kopiëren. Wij hebben bewust gekozen voor een neutrale smaak. Het is gek als je een dierlijke smaak toevoegt aan roomboter. Maar het is een vrij dominante smaak roomboter. En als je dus als patisseriechef, als je een hele mooie origine chocolade uit Papua en Guinea geselecteerd hebt, met allemaal mooie subtiele smaken, dan is het eigenlijk heel gek, volgens ons,
die boter erbij te
dat doen. Je roomboter erbij doet, want je gaat die subtiele smaken compleet verbergen. Zelfs met fruit en met specerij. Terwijl als je met die better kiest, zul je merken dat die smaken veel meer puurder en intenser naar voren komen. Dus het heeft ook een voordeel dat je je patisserie eigenlijk dus beter en puurder maakt in smaak.
Ja, en wat ik me dan afvraag van, het is en sexy en al die bezwaren weg. Hebben jullie dat dan echt van tevoren al geweten? Dat jullie dachten, oké, we stappen in deze business. We moeten dus hier zien te komen om over een bepaald misschien tipping point te komen dat mensen het willen kopen. Want als we niet al die bezwaren wegrennen, dan kunnen we niet door die tradities heen.
De startpunt was waar echt de vier dingen wat ik eerder zei. Dus het, qua het moest geen compromis worden op basis van smaak, workability, kwaliteit en prijs.
Dat zijn en eigenlijk wie bepaalde die factoren?
Nou, Marieke van Beurden, pastrychef. Dus die is er zelf
vanuit
expert.
Het vak, ja.
Ik ook, omdat wij natuurlijk veel altijd met chefs bezig waren. Maar we wisten gewoon, dat zijn de compromis die je niet wil doen. Wat patisseriechefs, dat zijn ook ego's. Die werken keihard om hun creaties te ontwikkelen. Die willen geen concessies doen op kwaliteit, op smaak en dergelijke. Dus anders gaan zij niet, ze willen niet naar een inferieur. Ze willen wel veranderen als het beter wordt. Of in ieder geval hetzelfde is.
Ja, dus
de neutrale smaak, het voordeel dat je daarmee veel meer die puurheid, die subtiele smaken van bijvoorbeeld chocola of fruit ervoor. Dat is eigenlijk een voordeel wat vanuit chef gekomen is. We hebben niet bewust echt, we gaan voor neutrale smaak, want dat is het voordeel. We hebben gekozen voor neutrale smaak omdat wij niet een dierlijke smaak wilde toevoegen. Maar het feit dat het die puurheid, dat juist die subtiele smaak naar voren bracht, is eigenlijk door chefs aangegeven.
Ja.
En toen ik van, dat is inderdaad goed om te weten.
Zo bedacht. Ja.
Dat is eigenlijk nu de centrale propositie geworden voor ons. Tuurlijk is duurzaamheid heel goed. Tuurlijk is prijs heel goed. Maar het feit dat je ook patisserie beter maakt, is eigenlijk iets waar je zeker de kwaliteitschef enorm blij mee maakt. Dus dan heeft dat is eigenlijk wat zij willen continu verbeteren. Dus dat is eigenlijk misschien wel meer een drijfsfeer om ons te gaan proberen dan dat het duurzaam is. Of dat je kosten bespaart.
Ja, ik denk dat heel veel ondernemers tegenwoordig die iets willen bedenken om te innoveren of zo, die willen eigenlijk iets makkelijks bedenken, wat niet moeilijk is om echt in de markt te krijgen, zeg maar. Ze wordt meestal, zeker de online marketingbureaus, gekeken van hoe kunnen we zo snel mogelijk leads genereren. En dit is eigenlijk precies een strategie andersom, want het is niet heel makkelijk om een nieuwe boter te gaan bedenken die al die factoren, er zit best wel heel veel ingewikkelde kennis in en innovatie.
Ik denk als het heel makkelijk is, dan is het eigenlijk geen innovatie. Ik denk dat als je echt een segment, een iets veel verbeteren, gaan vernieuwen, een innovatie gaan brengen, dan moet je als ondernemer gewoon keihard werken om mensen te overtuigen. Want je zal heel veel gewoon pushback krijgen. Omdat mensen van nature willen gewoon niet veranderen. Dat is gewoon hoe we geprogrammeerd zijn van lang, lang, lang geleden. Toen we nog leven in de wereld van de sabeltandtijger. Dus mensen willen niet van nature veranderen. Dus op het moment dat jij eigenlijk weinig tegenspraak krijgt van dit gaan we doen, ja, dan is het niet echt een innovatie, denk ik dan, om het heel kort te zeggen. En dat kan heel goed zijn, de verandering die je brengt. Maar het zal niet, denk ik, een enorme verandering zijn van het segment, denk ik. Het is gewoon een evolutie om het zo maar te zeggen. Wij gaan in die zin wel echt voor een revolutie. Wij denken echt dat met Be Better, dat wij een volgende generatie boter ontwikkeld hebben. Dus we zijn ook niet gefocust op vegan of plant-based. Voor ons is Be Better de betere versie van de roomboter zoals dit CD. Het heeft alle goodies, wat te zeggen, van roomboter. Qua smeltpuntgedrag, qua hoe het werkt, qua mondgevoel. Maar het heeft niks van de slechties. Hè? Van het gebruik van dieren, de lactose, de enorme carbonreductie. Dus voor ons is het een volgende generatie boter.
Ja, en ik hoor duidelijk dat je zegt, want je reageert er ook van, ja, als je innovaties niet evalueren, dat is echt wel een volgende stap maken. Maar, en wat heb je dan nodig om zo'n volgende stap ook echt, ja, word je wakker en denk je, die stap ga ik maken? Of wat?
Ja, weet je, uiteindelijk...
Of heb je al 100.000 dingen gedaan en kom je op uit tot de conclusie van, ja, als ik dan toch nog een trucje moet flikken op aarde, dan ga ik dit ook...
Ja, ik denk dat er heel veel manieren hoe mensen tot innovaties komen. Het is voor ons gewoon eigenlijk het koppelen van ontwikkelingen. Duurzaamheid is op zich een in elk food, als je kijkt naar de wereld van food. Als je kijkt naar de noodzaak voor verandering, de impact dat food heeft op carbon, 23% geloof ik. Als je kijkt naar hoeveel geld eigenlijk gaat naar ontwikkeling, R&D, hoeveel media daarover gaat, dan weet je gewoon dat duurzaamheid, plantaardig, is gewoon een must-do. En wij waren inderdaad, waren we bright genoeg, zeg maar, om te zien van, ja, maar boter, grappig. Waarom is daar nog heel weinig te doen? Er waren in die zin plantaardige boter zoals Flora en dergelijke, maar er waren consumentenproposities. Maar er is geen enkele die echt op de B2B zit, die echt voldoet aan de hoge eisen die patisserie stelt voor een plantboter.
En ik herken deze casus een beetje voor een bedrijf dat doet drone-inspecties voor vliegtuigen, in plaats van met mensen de inspecties te gaan doen en zo'n hoogwerk op te gaan en te inspecteren, kan dat nu met een drone. Maar wat daar ook is dat je moet eigenlijk inderdaad, het moet gewoon makkelijkere vervanging zijn van wat er al is. En tot die tijd wil niemand er zijn aandacht en zijn tijd aan besteden, omdat ze denken van ja, regel het eerst maar, dan kopen we het wel. Dus wat ik hieruit hoor uit die case en deze case, is dat je eigenlijk dus tot een gereed product moet komen wat echt werkt en alle bezwaren wegneemt en dat het bijna inevitable is om het te vervangen voordat mensen dat echt willen. Alleen, hoe kom je naar dat punt en hoe ga je zorgen dat je genoeg cashflow hebt om daar te komen?
Ja, zien kopen doet kopen. Dus wij hebben inderdaad altijd vanaf dag 1 continu chefs betrokken. Die ook een groot aantal volgers hadden. Dus endorsement is altijd voor ons heel belangrijk geweest. Dus op het moment dat jij laat zien van die en die chef, die is een fan van, die werkt ermee. Ja, dan worden andere chefs heel nerveus. Hè? Want iedereen weet wel, het is een soort van domino. Iedereen weet in hun hart wel dat de wereld duurzaam moet worden. Dat zij ook die keuzes moeten gaan maken.
Dat hoef je niet uit te leggen, nee.
Op het moment dat de buurman al wel begint, ja, dan worden ze nerveus. Dus we hebben al continu altijd gezegd van, ja, maar die wel. Dus gebruiken, doet gebruik.
Welke tips heb je nog voor iemand die zou willen innoveren in een traditionele branche, die ik je niet heb gevraagd, maar die je nog wel zou willen vertellen?
Ik denk dat niet. Je moet het juiste moment zien te vinden, denk ik, wanneer je gaat schoppen tegen de traditie aan. Of wanneer je... toen wij gelanceerd hebben 1,5 jaar geleden, waren wij redelijk snel al van mening, ook door het gevoel met praten met chefs. Het heeft geen enkele zin om met gestrekt been boter aan te pakken. Want mensen zijn er dol op. Dus ik denk dat je bij de traditionele markt moet oppassen dat jij je niet als een enorme revolutionair gaat afgeven op wat de huidige gebruiker enorm hoog gewaardeert. Dus je moet eigenlijk echt dan focussen op hoe je het beter maakt en dan langzaamaan zuurtje bij zuurtje winnen. En dan kan op een gegeven moment komen dat je zegt van oké, en nu kunnen we boter afvallen of welk segment je ook hebt, kun je afvallen omdat je daadwerkelijk inderdaad dusdanig tractie hebt en bewijs hebt dat je beter bent, dat je dan meer bold kunt gaan worden. Hè? Dus we zijn wel bold in onze boodschap, maar we geven niet heel slecht af op boter, omdat gewoon het is een fundamenteel product. Dus eigenlijk op het moment dat je zegt van boter is slecht, dan ga je gewoon eigenlijk meer kwaad dan goed doen. Hè? Dus we willen mensen meenemen stapje voor stapje. Dus ja, kies het juist. Hoe bold kun je en wil je zijn? Maar wees voorzichtig, niet te hard eigenlijk af te geven op datgene wat je wil gaan veranderen.
En jij zegt niet heel bold, maar er staat toch no guilt.
Ja, dus we zijn in die zin wel bold. Hè? We zeggen ook wel no, hè? Time to change pastry, no ja. Cows required.
Ja, dus die dus redelijk.
Ja, bij Marno zeggen van.
Je zegt niet je moet veranderen. Maar...
Nee. Dus we focussen wel echt op de boodschap. Wij kunnen pastry beter maken. En met een no guilt. Want inderdaad geen animal en lage carbon reductie. Maar we zullen nooit zeggen van je moet veranderen, want boter is kloten. Dat kan niet meer. Wij zeggen meer van, weet je, we begrijpen dat je boter gebruikt. Je bent er mee opgegroeid. Maar probeer dit eens. Je kan een betere pastry maken. Hey, en je kan ook nog meer mensen, eigenlijk ook meer vanuit een business optiek. Je kan meer mensen bereiken. Want je kan je huidige klanten maken je blij. Want het is dezelfde kwaliteit of beter. Maar je kan ook lactose intolerantie mensen aanspreken. Je kan ook flexitarians aanspreken. Je kan ook vegans aanspreken. Dus eigenlijk heb je een groter bereik met hetzelfde product. Dus het is vanuit een business optiek die we zeggen. Maar we geven nooit acht van je moet boter veranderen. Want dat kan echt niet meer. Wat ben je naar godsnaam mee bezig? Want dan ga je gewoon. Daar heeft boter nog een te groot en te hoge kwaliteit perceptie voor bij chefs.
Check. Ja, ik heb er een hoop van geleerd. Ik wil je bedanken voor deze podcast.
Jij bedankt.
En luisteraars, mocht je vragen hebben aan Joost, stuur even een berichtje in de comments. Ik vind het altijd leuk om een reactie terug te zien. Dan kan ik ook zien dat jullie het werk wat ik doe om podcast te maken, dat jullie dat waarderen. Als je tips hebt, laat het dan ook weten, want dan ga ik daar direct mee aan de slag. Ik vind echt, ik werk voor meer dan 200 bedrijven en toevallig ook voor jullie. Maar ik vind het toch wel heel respectvol wat jullie doen en hoe jullie het doen. En ook dat jullie echt zo'n branche doorzetten om dat te innoveren. Voor mij is dat ben je echt een inspiratiebron op dat vlak. Dan denk ik, er zijn wel mensen die wat doen voor de wereld. Op hun eigen manier. Dus echt wel heel veel respect, Joost.
Dankjewel, super iets zijn.
Tot de volgende podcast.
Bye.